Fijn om hier weer te zijn. En het is voor mij ver naar Sliedrecht. Het is best een eindje rijden, moet ik zeggen. Uit Enkhuizen vandaan naar Sliedrecht. En tegen 7:45 vertrokken vanmorgen. En dan kom je net op tijd aan hier. Dus dat is een mooi stukje. Mooi lied om te zingen. Ik hoop dat u weet allemaal dat die poort voor u open staat. Ik zat eraan te denken terwijl we zongen. Dat ondanks de goede Bijbelse opvoeding die ik vroeger heb genoten, de poort eigenlijk niet open stond, want die stond alleen maar open voor de uitverkorenen. En hoe dikwijls je daarop in wilde gaan, dan was het, ja, er moet eerst toch wat gebeuren. En ik ben altijd met God bezig geweest. Ik heb misschien wel eens een paar jaar in mijn leven gehad dat ik dat een beetje weggedrukt heb, omdat ik er toch niks mee kon. Maar ik weet wel dat als kind was ik er al mee bezig. Ik denk, oh, die ontzaglijke eeuwigheid die op je afkomt en je moet behouden zijn. En ik wil een kind van God zijn. Ik was ook bang om naar de hel te gaan. Ik was er heel bang voor. Ik weet nog dat ik als kind, ik zal een jaar of 8, 9 geweest zijn of zo, van boven naar beneden kwam om naar mijn ouders. Die zaten dan beneden en die dachten, daar heb je me weer. Ik ken dat inmiddels. Als ja, mijn kinderen zijn de deur weer uit. Mijn ouders weten hoe dat is, weet je. Oh, daar heb je me weer. Eindelijk zit je rustig en dan komt er toch weer eentje uit. Maar ja, ik lachte toch wel over die dingen. Ik zei, ben zo bang. Maar waarvoor dan om naar de hel te gaan? Ja, daar hadden mijn ouders eigenlijk ook geen antwoord op. Dat waren ze zelf namelijk ook. En ik kreeg een glaasje warme melk. En werd een beetje afgeleid. En dan zou het wel weer gaan. Dat was het dan. En dan denk ik, ach, hadden we toen dat lied maar gezongen. En wat zijn er nog steeds veel mensen die tobben onder dat hele begrip van uitverkiezing. Daar ga ik vanmorgen niet over spreken. Maar ik heb er een tijdje geleden bij Christenen voor Israël een toespraak over gehouden. Misschien hebben sommigen die gezien. Als je die niet gezien hebt, moet je, als je daarmee worstelt, moet je er eens een keer naar kijken. Dat ging over de gelijkenis die Jezus vertelde van die genodigden aan de bruiloft. En die eindigt dan met, want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. En dat is, want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Dat is eigenlijk de tekst waar mensen dan mee zaten, mijn ouders en ikzelf vroeger ook, maar tegenwoordig ook nog heel veel mensen mee zitten. Na die uitzending op Christenen voor Israël, moet ik zeggen, heb ik heel veel reactie gekregen van mensen die zeiden, oh, nu gaat er eindelijk een lichtje voor mij branden. Heel in het kort, en dan mag u, als u dat wilt, zelf thuis, u kunt hem op YouTube zo vinden bij Christenen voor Israël. Maar heel in het kort, die gelijkenis gaat natuurlijk over de genodigden aan de maaltijd, en die kwamen niet. Genodigden hadden geen zin, de uitverkorenen wilden niet komen. En dan zegt Jezus, ga er dan nog een keer op uit van, dwing ze bijna, weet je wel. En dan komen de discipelen weer terug. En dan moeten ze zeggen van, als jullie niet komen, dan zal er allerlei onheil over je komen. Een groot verderf over je komen. En dan komen ze nog niet. En dan zegt Jezus, nou ga dan maar uit op de hoeken van de straten en overal. En dan gaat het eigenlijk niet meer om de genodigden, niet meer om de uitverkorenen, maar roep dan maar iedereen. En dan komt die zaal vol en dan zit er nog eentje tussen met een bruiloftskleed. Daar zal ik nou niet, of zonder bruiloftskleed, daar zal ik nou niet op ingaan. Maar dan komt uiteindelijk, dan komen uiteindelijk iedereen. En dan staat daarna, zo zijn er dan vele geroepen en weinig uitverkoren. En daar wordt dan direct de conclusie aan verbonden van ja, alleen de uitverkorenen, dat is een hele leer die daarachter hangt. Alleen de uitverkorenen kunnen binnenkomen. Maar die gelijkenis zegt precies het tegenovergestelde. De uitverkorenen kwamen niet. Tot 2 keer toe niet. En de uitverkorenen, dat is altijd Israël. Als het in de Bijbel gaat over uitverkorenen, gaat het altijd, nog steeds, altijd over Israël. Die uitverkorenen zijn tot 2 keer toe niet gekomen. En dat sluit wel aan waar ik het straks ook nog wel over wil hebben. En toen ze naar de 2e keer niet gekomen zijn, is uiteindelijk Jeruzalem zo verwoest, geen steen op de andere gelaten. Grote verwoesting over ze gekomen. En toen is de apostel Paulus geroepen en is het evangelie naar de niet-uitverkorenen gegaan. Naar de heidenen. De goyim. Ik denk de meeste van ons zijn heiden. Geen Israëliet van geboorte, zal ik maar zeggen. En daar is het evangelie toe gegaan en die zijn geroepen. En die kwamen wel. En dan zegt Jezus, kijk, alhoewel er weinig uitverkoren zijn, zijn er vele geroepen. En die zijn wel gekomen en die zitten aan de maaltijd. En later komt dat met Israël ook wel weer goed. Maar als je ziet, dus eigenlijk de betekenis van die gelijkenis wordt precies andersom geïnterpreteerd. Van, zo zie je maar. Er zijn er vele geroepen, maar weinig uitverkoren. Dus je moet uitverkoren zijn. Nee, juist niet. Die uitverkorenen kwamen niet. En de geroepenen kwamen wel. Nou, ik ben bijna geneigd om daar helemaal over verder te gaan, maar dat doe ik niet. Kijk u dat YouTube-filmpje maar eens af. Vandaag wilde ik eerst lezen, voordat ik een aantal dingen ga zeggen, eerst lezen uit Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 5. Dat heeft uiteindelijk wel iets met dit verhaal te maken, hoor. Ik weet nooit precies waar ik helemaal uitkom als ik begin te spreken. We komen altijd wel ergens uit, maar ik heb niet een uitgeschreven preek, zeg maar, weet je wel. Met een begin en een eind of zo. Soms waal ik wat af, soms is dat heel jammer. En soms is dat ook wel fijn, vind ik. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Maar we gaan de 1 Thessalonicenzen 5 lezen, van vers 1 tot en met 11. Daar staat, maar wat de tijden, het valt natuurlijk boem zo in een verhaal, maar goed. Maar wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders en zusters, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zal zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En ze zullen beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders en zusters, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen. Maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens ook al doet. Paulus zal hetzelfde voelen wat ik soms voel, dat je denkt, ja, je spreekt tot een grote groep mensen en een heleboel mensen weten of doen allang wat je gaat zeggen, maar toch is het woord soms weer nodig voor een paar anderen. Waakzaamheid gaat hier over, u weet heel goed de tijden en de gelegenheden. En we leven natuurlijk in tijden waar daar best veel over wordt gesproken. Niet alleen door mensen uit de kerk, maar ook mensen uit de wereld. Die ongelovigen zijn, zien toch dat er in de wereld wel iets aan de hand is. Waardoor mensen onrustig worden. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Sommige mensen zeggen, ja, er komt een hele grote ziekte over de hele aarde, de corona, die kan ons allemaal treffen en die zijn daar erg bang voor. Dat kan me voorstellen dat je daar heel bang voor bent. A, is het een ernstige ziekte en als hem je overkomt, dan kan je er ook heel ziek van worden en zelfs aan overlijden. En B, we zijn daar ook heel bang voor gemaakt. Er zijn enorm veel. 2 jaar lang, nu zijn de borden over de snelweg weg dan, maar samen tegen corona. En mensen, je kan toch geen krantenpagina of wat dan ook opslaan en het gaat over corona. Terwijl eigenlijk nu, als je kijkt naar het aantal ziekenhuisopnamen en zo, dan, ja, mag ik dan zeggen, valt het mee, weet je, elk is er één te veel, maar er liggen wel heel veel mensen in het ziekenhuis, ook met andere ziekten, en daar hebben we het ook niet elke dag over. Weet u, maar de mensen voelen wel met z'n allen dat er iets aan de hand is. De ander die zegt, die is weer bang of bezorgd over de buitennissige maatregelen, zeggen zij dan, die de overheid neemt. Ja, we moeten allemaal ineens gevaccineerd worden. En onder christenen is er ook een strijd, merk ik. Het is echt een strijd. Het verscheurt kerken over mensen die zijn wel of niet voor vaccinatie. Ik ga u niet zeggen wat ik daar nou van... Misschien weet u dat al lang, maar ik ga dat niet zo... Dat doet, eigenlijk wou ik zeggen, dat doet er niet zoveel toe. Voor mij is pro- of contra-vaccinatie niet hetzelfde als voor of tegen Jezus kiezen. Laten we dat maar zo zeggen. We moeten elkaar vasthouden of we nou voor of tegen vaccinatie zijn. En daar komt dan daarna ook nog een keer zo'n QR-code... Die je moet laten zien om ergens binnen te komen. Eerst was dat bepaalde plekken, was heel beperkt, maar nu is dat weer wat uitgebreid. En we zien dat in andere landen, Oostenrijk, met Duitsland ook hier en daar, Australië is het helemaal erg, en de staat Victoria, dat uitgebreid wordt tot winkels en supermarkten en dat het uiteindelijk zo is dat je in feite niet meer kunt kopen of verkopen zonder zo'n QR-code. Ja, of je moet het thuis gaan laten bezorgen. En natuurlijk maakt dat mensen in de wereld bang. Er zijn mensen die gaan in opstand. Vandaag gaan er weer mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag. En allemaal tegen degene die daarheen gaan dan tegen de maatregelen van het kabinet. Andere mensen protesteren weer op andere manieren. Het gonst ervan in de wereld. Je kunt er niet aan ontkomen. Je kunt niet zeggen, mijn vrouw en ik zeggen wel eens van, zullen we het eens een dag niet over corona hebben? Nou, het lukt bijna niet. Dan denk ik wel eens, waar hadden we het vroeger eigenlijk over? Weet je, dus je kunt er niet aan ontkomen. De wereld staat bol van de geruchten. En ook christenen en groeperingen die dat in verband brengen met een eindtijd. Maar ook mensen buiten de christenen zijn dan geïnteresseerd. De toespraken die ik dan mag houden soms in gemeentes, word ik speciaal uitgenodigd om daarover te spreken. Of mensen die kijken bij Christenen voor Israël of sowieso. Ik heb een website, dezedagen.com, daar interview ik soms mensen over deze dingen. Ja, dat heeft zomaar 1000 bezoekers per dag. Mensen zijn erin geïnteresseerd. Als je dan de mails hoort en de opmerkingen hoort en... Wat is aan de hand? Heel veel mensen zijn bang. Overigens merk ik dikwijls dat de mensen van de kerk, zal ik zo maar zeggen, de gelovigen, zijn banger dan de mensen uit de wereld. Je zou denken, nou, wij mogen toch zeggen, hoofd omhoog, de Heer Jezus komt eraan, de tijd komt nabij. Maar heel veel mensen uit de kerk zijn veel banger. En hoe komt dat nou? Ja, daar heb ik niet het definitieve antwoord op, maar ik wil daar vandaag juist wel iets over zeggen. Hoe ik nou denk dat dat komt, dat mensen uit de kerk dikwijls banger zijn dan mensen uit de... Niet altijd hoor, er zijn ook mensen die heel positief daarover spreken en zeggen, nou, de tijd komt nabij en de Heere komt eraan en heeft je hoofd omhoog en zo, weet je wel. Maar heel veel mensen uit de kerk zijn banger dan de mensen in de wereld. Dat komt omdat ze soms de schrift kennen, maar wel een beetje. Niet een beetje op de klank afgaan. Ik heb zoveel gehoord de afgelopen tijd, ook onder christenen, of vooral onder christenen, of bijna alleen onder christenen, van ja, maar niemand weet wanneer het zal zijn, want die dag komt als een dief in de nacht. Kent u dat? De Heer komt als een dief in de nacht. En dan schrijven mensen een column, zelfs gewaardeerde, zeer intelligente, hooggeleerde broeders. En ik ga daar geen namen bij noemen, maar we hebben niet zoveel van dat soort broeders. Maar die schrijven dan, ja, je hoeft er niet bang voor te zijn, want het is zover nog niet. En dan denk ik, wat is dat nou toch? Dan hebben we het over de terugkomst van de Heer, Maranatha. We zingen er heel veel over. Ik zal uitzien naar die dag die eens komen zal. Of er is een stad met gouden straten vol van Jezus' heerlijkheid. Of kom Jezus, kom. Ik bedoel, ja, hoeveel liederen gaan daar niet over? En hoe dikwijls hebben we het daar niet over met elkaar? En dan gebeuren de dingen op de wereld. Die gebeuren overigens al lang, inderdaad hoor. Ik bedoel, we zijn nu helemaal vergeten bijna dat, even tussen neus en lippen door. We hebben het allemaal over corona, maar vergeten. Ik las gisteren een berichtje in de krant dat Iran 0,1% van het ontwikkelen van een kernbom afzit, oftewel, ze hebben hem al. En dat Midden-Oosten staat op ontploffen, weet je. Maar ja, daar heeft niemand het meer over. Dus bedoel, mensen zijn ook door hypes bevangen. Een paar jaar geleden, denk ik inmiddels al 5, 6 jaar geleden, toen hadden we dat rare verschijnsel van die 4 bloedbanen achter elkaar, weet u nog? Toen had iedereen het ook over de wederkomst. En in het jaar 2000 dachten ze, oh ja, 2000 jaar. Nou ja, zo hebben we nog wel, ik kan nog wel wat jaartallen noemen die we de afgelopen tijd hebben gehad. Maar dat het niet doorgaat, ik heb nooit per se gedacht dat het op die tijd zou gebeuren, maar dat het niet doorgaat, dat de Heer Jezus komt om de zijnen te halen, zou toch een teleurstelling moeten zijn. Maar eigenlijk zou je dan niet verwachten van broeders of zusters die zeggen, nou, wees maar niet bang, want het gaat niet gebeuren, denk ik, ja. Ik ben eerder bang dat het niet gaat gebeuren. Kijk, ik snap het wel een beetje. Ik snap het wel een beetje. Ik praat er ook met mijn kinderen en met mijn kleinkinderen over. Trouwens, mijn oudste klein, ik weet niet of ik dat hier al verteld heb. Ik hou u altijd een beetje op de hoogte van de familieomstandigheden, maar mijn oudste kleinzoon en zijn vrouw, die kwamen een paar weken geleden vertellen van open we zijn in verwachting. Tegenwoordig zijn we in verwachting, hè? Niet alleen maar meer de vrouw, maar we. Dus ja, deze man hier voor jullie, die hier al heel lang staat, nou niet als zo'n jochie, want ik was altijd ik word eerder korter nu dan langer, maar die wordt ineens overgrootvader. Jongen. En ik snap het dan wel, als mensen dan gaan denken van ja, in wat voor wereld wordt zo'n kind geboren? En hoe moeten mijn kinderen, mijn kleinkinderen opgroeien? Maar als Jezus terugkomt, wat gebeurt er dan met die kinderen en met hun vriendjes en met iedereen eromheen? En hoe zal dat dan toch gaan? Want het kan allemaal wel leuk zijn, of mooi, om te zeggen, Jezus, kom, maar je weet wel wat je hebt en je weet niet wat je krijgt. En wat je hebt is misschien niet altijd even fijn met codes en geruzie over vaccins, maar je kon wel mooi 2 keer per jaar op vakantie en je had je auto en je had een redelijk vast salaris en je, hè, hier vooral in de Nederlanden wist je ongeveer hoe het zat. En nou, het is fijn om opa te worden en fijn om overgrootvader te worden. Dat is trouwens ook een Bijbelse zegen dat je kinderen mag zien tot in het zoveelste geslacht. Dus daar is op zich trouwens helemaal niks mis mee om dat fijn te vinden. Dus het is wel een spannend gebeuren wat er komt. Dus in feite zouden we meer moeten weten. Wanneer kunnen we dat verwachten? Wat gebeurt er dan? Nou, en daar gaat het dikwijls mis. Omdat mensen, ook christenen dan, heel veel dingen door elkaar halen. Overigens, de mensen die daar soms op in de krant of op CIP over schrijven, daar heb ik soms van geleerd hoe het zit en die beginnen het nu zelf door elkaar te halen. Maar ik ga dan maar weer terug naar de waarheid van het woord. Hè? En wat dan heel belangrijk is, ik heb nu net dit stukje gelezen, Thessalonicense, dat gaat over die oproep tot waakzaamheid en dan gaat het ook over die dief in de nacht. Maar daar zegt Paulus direct bij, de apostel Paulus, maar u bent niet in het donker. Jullie leven in het licht. En wat bedoelt hij daar nou mee? Wat voor licht leven we dan? Dat we Jezus kennen en zeggen, ja, we hebben Jezus in ons hart. Dat is natuurlijk ook een licht. We zijn verlicht door de Heilige Geest. Maar ik moet zeggen, dat is niet altijd mijn licht. Want ik lig ook wel eens wakker van de zorgen. En ik zie sommige dingen ook wel eens somber in. En we horen van zendelingen die allerlei verdriet overkomt. En dan denk je ook van, Jezus, waar bent u nou eigenlijk? In deze tijd kan je dat soms toch ook wel denken. Als je naar je eigen hart kijkt en naar je eigen gedachten kijkt. En naar wat kinderen op school moeten leren. En wat er allemaal gebeurt om je heen. Dan denk je wel, ja, we bidden wel. Je hebt zo'n lied wat zelfs zegt, ik bid de schijven uit mijn knieën. Ik weet niet of er mensen zijn die dat echt doen. Mijn vrouw heeft dat gedaan, die heeft inmiddels 2 nieuwe knieën gekregen. Maar van die metalen knieën, weet je wel, daar kan je al een hele tijd mee doen. Maar soms gebeurt daar ook zo weinig, toch? En dan zeggen we, ja, als je goed kijkt, zie je het wel. Maar bidden mensen om genezing, verandering, een nieuwe auto. Mijn vrouw is al jaren doof en dan bidden we om wegnemen van die doofheid. Dan gaat ze misschien een cochleair implantaat krijgen. Dat is heel fijn, maar dat is toch niet waarop je gebedsverhoring zou verwachten. Jezus deed dat anders. Dus mensen zijn in verwarring over, en soms wij misschien ook wel. Ja, ik bedoel, voor sommigen is het niet nodig dat ik hierover spreek, want die weten dit allemaal al lang. Maar dan is het een stukje herhaling, dan luister je daar maar naar. Dus het is nodig om de tijden en de gelegenheden te kennen. Dat is nodig om te weten wat dat betekent, dat die dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dat staat een paar keer in de schrift. Jezus heeft het erover. Het staat in Matthäus en in Lucas en in Johannes, Marcus of Johannes, dat weet ik eigenlijk niet zo precies. Maar Jezus spreekt er een paar keer over. Die dag zal komen als een dief in de nacht. Hij zegt daar zelfs een keer bij, van die dag en die uren weet niemand. Er staat er nog een keer bij, ook de zoon niet, oftewel ik zelf niet, maar de vader alleen. En Petrus heeft het er nog over, 1 Petrus 5. Als mensen blijven zeggen van waar is nou de verwachting van zijn komst, van die dag en die uren weet niemand. Hij zal komen als een dief in de nacht. Maar wat betekent dat nou? Want we moeten de Bijbel natuurlijk wel gewoon proberen te verstaan in zijn context. En dan is het heel belangrijk om te zien dat niet alles wat in de Bijbel staat op elke tijd van toepassing is. Dat is echt heel belangrijk. Als je dat niet ziet, ze hebben dat wel eens met een theorie de bedelingenleer genoemd, of dispensationalisme, met een wat moeilijker woord. En dat is met name door broeders als Darby en Schofield, u kent die ook wel, is dat nader uitgewerkt, Voorhoeven. Johannes de Heer ook wel. Wat zijn dat dan? En het wordt tegenwoordig fel bestreden. Een aantal jaren geleden geloofde zowat de hele evangelische christenheid erin. En tegenwoordig ben je dat allemaal weer kwijt. Of zijn een heleboel mensen dat weer kwijtgeraakt. Maar ik moet u zeggen, als ik niet... En dan gaat het mij niet om de bedelingenleer van Schofield, want die klopt volgens mij niet. En die van Darby, daar klopte geen een, behalve die van mij. Nee, dat is niet waar hoor. Maar ik heb geen bedelingenleer. Maar ik geloof, ik heb geen bedelingenleer, maar ik geloof wel in bedelingen. En weet je, een bedeling, dat betekent van, er zijn bepaalde situaties. Zoals van, als je zou zeggen, ik zeg maar een heel, dat schiet me een heel banaal voorbeeld te binnen, maar veruit, ik doe het toch. Maar je mag hier niet plassen, als je dat zegt, verboden te plassen. Dan geldt dat voor hier en nu. Maar als je naar de wc gaat, mag dat wel. Snap je? Een heel simpel verschilletje. Dus je kan wel een algemeen verbod hebben, maar dat geldt niet altijd overal. Dat geldt alleen hier binnen en nu. Zo simpel is dat. Nou, zo is het met de Bijbel, met een heleboel dingen. Met een heleboel dingen ook trouwens, daar staat ook zoiets banaals in. Hè? Er staat gewoon in Leviticus, als u naar de wc moet, dan moet u een schepje meenemen, dan moet u naar buiten gaan. En dan moet u een gaatje in de grond graven en daar uw behoefte doen en het gaatje weer dichtgooien en het schepje schoonmaken. Staat in de Bijbel. Staat er echt, ik heb niet echt parate tekst, maar zoek maar eventjes op je online bijbeltje en dan heb je hem zo. Het staat er gewoon in. Maar niemand hier doet dat. Tenminste de afgelopen weken waarschijnlijk niet. Misschien een keertje op vakantie in de bergen of zo. Niemand hier doet dat. Waarom niet? Staat in de Bijbel. Het moet. Ja. Waarom staat het in de Bijbel en waarom gold dat voor die tijd toen Israël in de woestijn was, in een legerkamp en al die huisjes vlak op elkaar, al die tenten vlak op elkaar, ja, dan moest het geen bende worden, want dat was een bron van bacteriën en van ziektekiemen en dan moest je heel hygiënisch ermee omgaan en dan deed je dat, dan moest het, dat was oké. Okay. Maar dat gold voor Israël daar en toen, maar dat geldt niet voor nu en hier. Nou, dat is maar simpel. Dat was zeg maar de bedeling van de woestijn, als ik het zo mag noemen. En trouwens, in sommige situaties, nu zou het nog heel handig zijn. Ik ben wel in allerlei krottenkampen geweest. In verschillende landen, in India en in Afrika. Maar daar, mensen hebben daar ook aparte plekken voor waar ze zelf geen toilet hebben. Dan, je doet dat niet zomaar overal. Nou, dus de Bijbel kent verschillende soorten tijden. Als het staat in het allereerste begin van de Bijbel, je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van kennis van goed en van kwaad, dan gold dat toen en daar. Maar dat was niet meer nadat Adam en Eva het paradijs uit waren gestuurd. Toen kwam er een ander iets. Toen werd de aarde vervloekt om hun het wil. Zouden ze met smart kinderen waren. En toen barstte de Eerste Wereldoorlog over de aarde los. Dat was daarvoor niet. Toen was het vrede. En daarna werd het oorlog. Sinds die tijd, de Eerste Wereldoorlog, dat weet u allemaal natuurlijk, begon niet in 1914. Maar die begon in het jaar 1 van de mens. God zei, ik ga vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het te ver zijn vermorzelen. Toen was het oorlog op aarde, die woedt nog steeds, die oorlog. Maar dat was dus een heel andere bedeling. Nou ja, dan is er nog geen wet, daar spreekt Paulus later over in de Romeinen. Zonde wordt pas zonde als er wet is. Je ziet ook dat als Kaïn iemand vermoordt, dan geldt blijkbaar nog niet de wet die later komt, dat iemand dood zekerlijk ook gedood moet worden. Want zelfs God brengt een teken aan zijn hoofd en zegt, niemand zal Kaïn doden. Want die zal zevenvoudig gebroken worden. Dus dan heb je een hele tijd tot zeg maar aan de zondvloed. En toen heeft God gezien dat het allemaal misging en een soort van great reset gedaan. Dat is een woord wat tegenwoordig ook weer heel bekend is. En toen is hij met de aarde overnieuw begonnen. En toen kreeg je trouwens ook heel andere regels. Toen heeft God die prachtige regenboog gegeven, die tegenwoordig ook zo misbruikt wordt, een beetje nagemaakt. Ik heb begrepen met 6 kleuren in plaats van met 7, maar in ieder geval tegenwoordig als je de regenboogvlag ziet hangen, dan denkt bijna niemand meer aan de zondvloed en aan het verbond wat God met alle mensen en zelfs met alle dieren sloot, dat hij nooit meer de aarde door water zou vernietigen. Nee, maar dat is de betekenis van dat verbond. En toen mochten de mensen ook vlees gaan eten, behalve het vlees van onreine dieren. Dus er kwamen hele andere regels. Nou, ik ga niet al die tijden zo uitgebreid af, want dan wordt het misschien veel te laat. Maar ik hoop dat je hier al aan ziet van, er is soms een tijd voor en een tijd na. In de woestijn golden weer andere regels dan toen Israël in het land Israël was. Waar ze het land in gingen verdelen. Daar moesten ze niet alleen de Sabbat houden, maar ook de Sabbatjaren en het jubeljaar. Dus elke 7 jaar moest er een jaar rust en elke jubeljaar moest er een extra jaar rust ingebouwd worden. Dat was in het land, toen het land zijn oprecht had. Dat hebben ze overigens nooit gedaan, of in ieder geval heel veel niet gedaan. Zoveel dat ze het uiteindelijk 490 jaar niet gedaan had en het land dus 70 Sabbatjaren tekort kwam. En toen zei God, weet je, ik ga je uit het land halen en ik breng je naar Babel. En als jullie het niet doen, bij monden van Jeremia, dan geef ik jullie land wel 70 Sabbatjaren. Dat is de reden. Lees maar na, staat eind van Koningen, meen ik. Dat is de reden. Dus in feite niet de zonde van Israël, maar het niet nemen van rust. En het geven van rust aan het land. Het economisch doordraaien, het handel drijven op de sabbatten en de jubeljaren. Het menselijk willen blijven vergaren, de begeerte. En dan gaat God weer een ander stukje en dan gaat hij naar de Babel en dan wordt de tempel verwoest. En die wordt later wel herbouwd. Maar de oude mensen staan dan te huilen, want die zeggen, dit is toch weer een nieuw soort bedeling. Weet je waarom ze staan te huilen? Niet omdat die tempel per se minder mooi was, dat was die misschien ook wel. Maar er ontbrak iets in die tempel. Er was zelfs al een heilige der heiligen in, maar dat was leeg. Er was geen ark meer. Sinds die tijd konden mensen eigenlijk niet meer Yom Kippur vieren, grote verzoendag. Er was geen verzoendeksel meer. Dus toen kwam hij weer in een nieuw soort bedeling terecht. Uiteindelijk is die tempel heerlijker geworden dan de eerste. Niet omdat Herodes hem prachtig verbouwd heeft, dat heeft hij ook gedaan. 46 jaar hebben ze erover gedaan. Maar vooral omdat de verzoener, de ark des verbonds, zelf naar die tempel kwam. Yeshua, Jezus de Christus. En daardoor was die heerlijkheid veel groter. Toen begon er weer een heel nieuw verbond. En Jezus verkondigt dat ook. Johannes begint te prediken. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u. En de mensen stonden in de rij. En Jezus die verkondigt dat ook. Uiteindelijk. En dan kom ik toch eigenlijk weer zeg maar op die bruiloft terecht. de genodigden, de uitverkorenen, die beriepen zich op hun uitverkoren zijn. Zoveel dat Jezus zegt, ja maar luister, God kan zelfs uit deze stenen Abrahams kinderen maken. Waar hebben jullie het nou over? Waar hebben jullie het over? Maar diezelfde uitverkorenen, overigens samen met de Romeinse soldaten en de gooien die ook in de buurt waren, maar die hebben Jezus aan het kruis genageld, de koning der Joden. Een bordje boven zijn hoofd in allerlei talen. Als je dat bordje tegenwoordig nog wel eens ziet, vooral in Rooms-Katholieke kerken, of als je in Limburg komt, dan staat het er maar in één taal boven, het Latijn, en dan nog afgekort, I-N-R-I. Dat betekent, ik heb me heel lang afgevraagd, waarom staat dat er nou boven, Inri, weet je wel. Maar dat betekent Jezus Nazorea Rexorum Jodaum. Dat is de afkorting van Jezus de Nazorea, de koning der Joden. Dat is inderdaad het bordje wat boven hem hing. En dan zegt Pilatus, zie daar uw koning. En dan hoeven ze van, hebben we geen koning dan, de keizer. Nou ja, dan staat hij op uit de dood, dan geeft Jezus zijn 12 discipelen opdracht. 12, het zijn er 11, maar ze roepen er later weer een 12 erbij. Matthias, in Handelingen 1, opdracht om uit te gaan over de hele wereld, om dat koninkrijk te gaan verkondigen. En dan zijn die discipelen opnieuw nieuwsgierig. Dan zeggen ze, Heer, Handelingen 1, Heer, gaat het nu gebeuren? Herstelt u in deze tijd het koningschap over Israël? Snap je? Ze zeiden niet van, je hoeft niet bang te zijn, gelukkig duurt dat nog wel even. Er komen nog allerlei vervolgingen aan. Nee, ze waren vol verlangen. Heer, herstelt u in deze tijd nou het koningschap over Israël? Gaat u koning worden in Jeruzalem? Gaat het nu gebeuren? Vorige week kwam u nog binnen, of twee weken geleden. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En toen ging het allemaal fout, toen gingen we aan het kruisen, toen zijn wij allemaal gevlucht. En dachten we, het is helemaal mis, het is helemaal verkeerd. Maar nu bent u opgestaan uit de dood, nu gaat u toch zeker wel. Nee, er kwam eigenlijk weer een nieuw soort bedeling toch aan. Want Jezus zei van, het is niet aan jullie om die tijden of gelegenheden te weten die de Vader aan zich gehouden heeft. En niemand weet die dag en de uur. Hij heeft daar niet bij gezegd, ik zal komen als een dief in de nacht. Maar hij opnieuw zegt hij van, niemand weet van die tijden en gelegenheden. En kort daarna ging hij gewoon weg. Zegenend werd hij door een wolk weggenomen. En daar stonden ze dan. Maar jullie, zegt hij, ga uit over de hele wereld en verkondig. Ga uit in het hele land eigenlijk, over het hele Eretz. Eretz Israël en uiteindelijk tot het einde van de wereld en verkondigt dat evangelie. En wonderen zullen jullie navolgen, jullie zullen mensen handen opleggen en ze zullen hersteld worden en zieken zullen genezen worden, blinden zullen weerziende worden, lammen zullen springen als een hert, duivelen zullen uitgedreven worden. Nou ja, ze moesten het nog maar zien, er moest nog wel, ze hadden dat. Ze hebben het gehoord en ze hebben het denk ik geloofd, maar ze zijn niet gelijk gegaan. Ze zijn met z'n 120 boven op een zaaltje blijven zitten. Totdat die dag kwam, de Heilige Geest, de Pinksterdag, en de Heilige Geest over ze kwam. En ze allemaal in talen begonnen te spreken, in 70 talen denk ik, voor alle volkeren. Dat was ook de bedoeling, dat het evangelie naar alle volken zou gaan, 70 talen, overal moest het verkondigd worden. En Petrus die staat dan uiteindelijk op en die zegt, nee, deze mensen zijn niet dronken, maar dit is het waar de profeet Joël over gesproken heeft. Het zal zijn op die dag, als de zon verduisterd wordt en als de maan verandert in bloed, vandaar dat ze een paar jaar geleden ook dachten, bij die bloedmanen, nou, 4 keer in bloed en dat zal wel zo wezen. Dan zal, en daarom bekeer je, want dan zal deze Jezus die jullie verworpen hebben, hij wees ze gewoon aan, jullie hebben dat gedaan, kruisigt hem. Ik denk, Petrus, wat een Heilige Geest moet je toch weer ontvangen hebben, hè? Want hij was er zelf ook niet helemaal schoon doorheen gekomen, zullen we maar zeggen. Dat is ook wel weer moedgevend voor mij, moet ik ook weer zeggen hoor, want ik ben daar ook niet altijd schoon doorheen gekomen. Maar daar mocht hij toch weer spreken en zeggen van, jullie hebben hem door de Romeinen aan het kruis laten nagelen. Maar nu, en weet je, net als bij Johannes toen hij preekte, dat had ook weer geweldig succes. Op één dag 3000 mensen die verlangde naar wat Peter zei. Hij zal terugkomen, Jezus gaat komen. Dat was het onderwerp. Hij was al naar de hemel gegaan, maar hij wachtte tot zijn volk bereid was om hem te ontvangen. Hem zou gaan roepen. En dan krijg je zo'n kantelpunt. Van menselijk oogpunt gezien. Hè? Ik bedoel, God is natuurlijk de alwetende. Hij wist en voorzag alles. Maar laten we het even van menselijke kant bekijken. Dan krijg je dat kantelpunt. Dan ontstaat er vervolging, met name onder leiding van de apostel. Toen nog niet de apostel, maar van de fariseer Saul. En die richtte grote verwoesting aan onder de gemeente. En er worden mensen overal heen gedreven. En hij ontvangt brieven van het Sanhedrin. En hij gaat zelfs naar Damascus om daar mensen te vangen die in de naam van Jezus geloven. Want het kan toch niet zo zijn. Jacobus die wordt onthoofd. En Petrus die wordt opgesloten in de gevangenis. Dus echt grote zorgen. Paniek was nog eens even wat anders dan een QR-code hoor, zal ik zeggen. Was echt, er was wat aan de hand. En dan onderweg naar Damascus, daar, nou ja, dat verhaal hoef ik natuurlijk niet helemaal te vertellen, maar daar wordt Saul stilgezet. En wat wel belangrijk is, dat Saul krijgt dan al een hele speciale roeping. Misschien had ik daarvoor nog even moeten vertellen. Dat had ik eigenlijk moeten doen. Dat doe ik dan nu nog even. Dus wacht, u weet al dat dit gaat gebeuren. Dat wist u toch al natuurlijk. Maar daarvoor stond diezelfde Saul bij de steniging van Stefanus. Corona, weet je wel. Stefanus betekent corona. Kroon. Want dat is ook eigenlijk kroon. En hij stemde daarmee in. En de Joden daaromheen, het Sanhedrin, die legden hun mantels af aan de voeten van Saul. Dan moet u even weten wat een mantel is. Een mantel is in de Bijbel altijd een teken van koninklijke waardigheid. Van de koning. Kijk maar wat bijvoorbeeld één verhaal erover. Wat David doet als die Saul, dan kom ik toch weer op dat toiletje. Maar Saul die zit even op het toilet in die grot. En dan komt David dichterbij en die neemt, en dan zeggen zijn knechten, dit is de ideale gelegenheid, dood om nemen. En dan snijdt hij een stukje van de mantel af. En dan laat hij dat laten zien en zegt hij, kijk, zo zal ook het koninkrijk van u worden afgenomen. Nou, de mantel is een afleggen. Wat doet het Sanhedrin? Ze leggen als het ware hun koninklijke waardigheid af aan de voet van Saul. En dan wordt Saul geroepen, als hij onderweg gaat naar Damascus, wordt hij geroepen om apostel te worden, om het evangelie te brengen aan de Joden, zeker. Maar ook, en misschien wel vooral, en dat wordt later steeds duidelijker, als een apostel voor de heidenen. Hij voldoet eigenlijk in eerste instantie niet helemaal aan de kenmerken van een apostel. Hij heeft Jezus misschien wel eens ontmoet ergens op de straten van Jeruzalem en misschien wel een gesprek met hem gehad. Sommige mensen zeggen dat het een rijke jongeling was of zoiets, dat weten we allemaal niet, staat er niet bij. Maar hij heeft niet met. En een kenmerk van een apostel. Kijk maar, toen ze Matthias riepen. Was dat hij met Jezus gewandeld had. En vanaf het begin al die dingen had meegemaakt. Dat had Saulus allemaal niet meegemaakt. En toch werd hij geroepen. Want, zegt hij later in Romeinen. Ik ben geroepen als een apostel der heidenen. Weet je, en dat is wat je moet zien. Om deze tijd te begrijpen. Om deze bedeling te begrijpen, dat Israël die mantel heeft afgelegd van hun koninklijke waardigheid, dat Stefanus toen zei van ik zie Jezus staande aan de rechterhand God, voor mij betekent dat hij zei, hij staat op het punt om te komen, want Jezus zit aan de rechterhand van God, hè? Dat zeggen we in elke geloofsbelijdenis in de kerk elke keer, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Jezus zit aan de rechterhand van God. Maar daar stond hij, op het punt om te komen. Nemen ze me aan of niet? En dat deden ze niet. Ze verwierpen hem. En dan komt eigenlijk in feite komt die gelijkenis nog wel heel mooi uit, die ik in het begin heb verteld. Want dan gaat gebeuren wat daar staat. Nou, dan gaan we niet meer de uitverkorenen roepen. Maar dan zend ik u gewoon naar de gooi, naar de heidenen, de gooiem. En dan komt er een andere tijd aan. Dan zien we dat die apostelen langzamerhand één voor één uit beeld verdwijnen. In ieder geval dat Petrus en Jacobus en Johannes, dat die ook afspreken met Paulus in Galaten, dat zij naar de besnedenen zullen gaan, oftewel naar Israël. En dat Paulus een apostel voor de heidenen zal zijn. En daar begint hij het evangelie te verkondigen, het mysterie van Jezus voor de heidenen. Daar komt, eigenlijk zet God even een streep bij Stefanus. Misschien ook in Handelingen 28, dat weet ik niet, ga ik ook niet over strijden. Sommigen zeggen dat het daar was, toen de Joden al reden twistend heen gingen en zeiden van, we hebben daar niks mee. Maakt niet zoveel uit, maar ergens is dat snijpunt gekomen waar de Joden zeiden, wij willen niet dat hij koning is, en dat God dan zegt, en dan ga ik naar de heidenen. Maar niet om in feite koning van de heidenen te worden, want hij is de toekomstige koning van Israël en dat blijft ook gaan gebeuren. Maar om de heidenen te roepen tot het lichaam van Christus, we mogen door geloof, door hem te aanvaarden, door deel te nemen aan zijn uitnodiging, ook vandaag nog, mogen we bij hem horen. En daar schrijft Paulus over in Thessalonicenzen, want ook die mensen, die kenden natuurlijk die verhalen van Jezus, en er zal komen als een dief in de nacht, en die zeiden, ja, hoe zit dat nou, er gaan al mensen dood, horen we daar nog wel bij en komt er nog wat van? Gaat Jezus, dat had Petrus ook al gehoord. Er zijn spotters in de laatste dagen die zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Maar laat het u niet ontgaan, 1 Petrus hoofdstuk 5 mensen, dat één dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Je zou zeggen, er komt steeds meer openbaring, er komt steeds meer licht. Want als Jezus dus in het begin zegt, dat is als een dief in de nacht en in Handelingen 1 van jullie weten het niet en het gaat jullie niet aan, het wordt natuurlijk wel steeds duidelijker. Hij zegt daar ook bij in Matthäus 24, leert van de vijgenboom deze les. Als jullie zien dat die uit begint te lopen, dan is die dag nabij, dan komt dat wel heel dichtbij. En Paulus die schrijft dan aan de broeders en de zusters in Thessalonica, die mensen die ongerust geworden waren, de mensen die ook met allerlei vervolgingen leefden, waar het ook niet makkelijk was. Ze hadden nog niet te maken met coronavaccinaties of met QR-codes, maar wel met allerlei vervolgingen en dingen waar ze ook niks van begrepen. En ze hebben misschien ook wel steeds gezegd, het zal nu wel, nu zal het toch wel, de verdrukking wordt nu wel groot, het is nu wel moeilijk. Waar blijft de belofte van zijn komst? En dan zegt Paulus van, jullie weten wel hoe dat zit. En dan zit daar een heel stuk onderwijs achter natuurlijk. Dan gaat hij ze vertellen over de mens der wetteloosheid, die eerst moet de grote afval komen. En de mens der wetteloosheid die moet verschijnen. Daar gaat Johannes later over spreken in de openbaring. Overigens heeft ook Daniël daar al over gesproken. Of wat we dan noemen tegenwoordig, dat hoor je ook gewoon veel. Dat weten mensen uit de wereld zelfs. De antichrist. Of het beest. Of het getal 666, weet je. Ik bedoel, dat is bijna in de hele wereld bekend. Maar ja, omdat christenen al duizenden jaren te vergeefs, zonder de Bijbel te kennen, maar iets roepen van het zal nu wel gebeuren of het zal nu wel komen, gebeurt er hetzelfde als met dat jongetje in dat sprookje die steeds naar de herder riep, de wolf komt eraan. Maar naar de mensen in het dorp riep, de wolf komt eraan. Maar die wolf die kwam niet, hij deed het om te pesten. En toen hij uiteindelijk een keer wel kwam, toen waren de mensen in slaap gevallen. En niet meer nuchter. Weet je, en toen kwam de wolf. Maar wij mogen wel weten wanneer dat gaat gebeuren. Wij mogen weten dat als er, en dan ga ik niet de hele theorie aan het einde uitleggen, en ook daar mag je nog van mij best wel een beetje van mening over verschillen. Een beetje, je mag van mij helemaal van mening verschillen. Kijk altijd de Bijbel na of het wel klopt wat ik zeg. Maar dat beest, die valse profeet waarover gesproken wordt, die zal gaan regeren in de tempel in Jeruzalem. Die tempel in Jeruzalem moet herbouwd worden. Het dagelijks offer, krijgt Daniël te horen in Daniël hoofdstuk 12. En het dagelijks offer zal worden gestaakt. En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt gestaakt, dan geldt niet meer dat die zal komen als een dief in de nacht en dat je het niet kunt weten. Dan weet je het precies. Dan kunnen de mensen aftellen. Vanaf 1260 dagen tot nul, zo lang duurt het dan. Maar dat geldt niet voor ons. Want dat geldt voor Israël. Die gaat dat zien. Die zijn ook nog bezig om die tempel te herbouwen. Die schijnt al helemaal klaar te liggen. Maar in ieder geval, wij kunnen ons dat nog niet voorstellen. Maar als dadelijk Iran met zijn kernbommen bezig is geweest, misschien wel. Ik weet niet hoe dat zal gaan. Ik bedoel, dat is allemaal in Gods hand. Ze hebben geloof ik gisteren weer een houten met dood in Irak vermoord. Omdat Irak natuurlijk nog een beetje in de weg zit. Want daar zit Amerika nog tussen. Afijn, van alles aan de hand. Maar eerst moet die en zolang die mensen de wetteloosheid niet geopenbaard is, zal Jezus niet terugkomen voor Israël. Maar wij, zegt Paulus, wij weten dat we voordat die mensen, want wat hem thans weerhoudt, zegt hij, dat weet gij zeer wel. Nou, daar is al heel wat over gespeculeerd, maar dat kan echt maar één ding zijn. Dat is Jezus op aarde en die woont in zijn gemeente. Dat is door de Heilige Geest woont hij in de gemeente. Dat is wat hem weerhoudt. En die gemeente, die Thessalonicenzen spreekt daar voortdurend over, die wordt weggenomen. Weggerukt van deze aarde. En mensen zeggen, ja, maar ze gaan Jezus tegemoet en dan komen we samen met Jezus weer binnen. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat we worden weggerukt en dat we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht om zo voor altijd bij de Heer te blijven. De rapture, de opname van de gemeente. En dat dan pas die verdrukking op aarde begint. Of dan die tempel daar al staat, dat weet ik niet. Maar dan gaan de dagen tellen. En dan komt dat beest uit de zee en dat beest uit het land en de valse profeet. En dat beeld wat in Jeruzalem zal worden neergezet, wat een geest zal ontvangen en wat beginnen te spreken. Hoe zal dat eruit zien? Ik heb wel eens gedacht, misschien één geweldig hologram boven, hè, technisch, boven Jeruzalem. En dat daar iets zal zijn waar de wereld echt van helemaal. En dat gaat dan zijn commando's geven en mensen roepen, nu is de tijd van vrede, vrede, geen gevaar aangebroken. Maar wij mogen dan al bij Jezus zijn. Daarom weet ik ook dat vaccinatie of een QR-code, dat is niet het teken van het beest. Dat beest is er niet eens. Dat is het echt niet. Dat is wel een aanloop. De techniek is er wel. Het zal er wel voor gebruikt kunnen worden. Maar ja, dat is met heel veel techniek zo. In diezelfde tijd dat ik als achtjarig jochie naar beneden kwam omdat ik bang was voor de hel, wilde ik ook maar al te graag bij de buren televisie kijken, want wij hadden er geen. Waarom niet? Ja, dat was de kijkkast van de duivel. Toch? Daar haalde je de duivel mee in huis. Daar was ik het niet mee eens. En later toen ik ging trouwen, heb ik zelf ook een televisie genomen. En weet je, achteraf denk ik, ze hadden wel gelijk. Ik kijk heel weinig televisie meer. Soms een beetje voetballen vind ik dan nog wel leuk. Maar het is een soort kijkkast van de duivel. Het is een televisie, zeggen ze tegenwoordig wel eens. Had u dat al gehoord? Het is dus het brengen, het overbrengen. Tele is overbrengen van een visie. Namelijk een visie op deze wereld, hoe dat in elkaar zit allemaal. En daar gaat de mensheid horst aan mee. Het is echt een instrument geworden in de handen van de duivel. En die laat de mens daarin meegesleurd worden. Maar wij hoeven niet in onzekerheid te verkeren, broeders en zusters. Echt niet. Want wij weten dat die vijgenboom aan het uitlopen is. Wij weten dat het herstel van Israël er is. Wij weten als de pionnen klaar gaan staan in het Midden-Oosten zoals ze klaarstaan. Wij weten als de vijgenboom uitloopt, dat betekent voor mij dat de techniek zo ver is dat de mens kan zeggen, ik ben als God, wij zijn beter dan God. Die vijgenbladeren dienden altijd al voor de mens om zichzelf te bedekken. Dat de mens uiteindelijk zegt, ik ben beter dan God. Als het zo ver is, dan is die komst nabij. Nou, zegt u zelf maar of het nabij is. Overigens, die twee dagen en die 2000 jaar, als we rekenen vanaf het begin van de schepping, of vanaf Jezus maar, we zijn nu 2000 jaar, is twee dagen voorbij. Ik zal u zeggen, het is heel dichtbij dat de Heer Jezus komt. En hoe dat dan zal gaan met kindertjes die nog geboren moeten worden? Ja, weet je, de Bijbel zegt daar niet heel precies wat over, maar ik denk gewoon, dat wordt een hele makkelijke bevalling. De vloek van de aarde is weggenomen, van de zwangerschap is weggenomen. En je hoeft niet meer al zuchtend en steunend en kreunend te bevallen. Dat gaat gewoon in een nieuwe dimensie, daar waar Jezus is. Hè, we zullen zijn zoals Jezus is, gaat dat betrekkelijk eenvoudig. En die kinderen gaan wel mee met ons. En God zorgt er heus wel voor, weet je. Als we vroeger op vakantie gingen en we gingen naar Italië, dan vroegen de kinderen, hoe is het daar, wat gaan we doen, hoe ziet het eruit? En dan zeiden we, weet je, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En ze vonden het heel spannend om erheen te gaan. En vanaf kilometer 2 zeuren ze in de auto, zijn we er al bijna. Nou, dat is ongeveer de houding van de gemeente. Zijn we er al bijna? Weet je, we zijn er bijna. Ik weet dat ik dat ook al 40 jaar zeg hier, hoor. Maar ja, we zijn weer 40 jaar dichterbij dan 40 jaar geleden. We zijn er echt bijna. Het gaat gebeuren. Een Afrikaanse dominee zei, nog een klein rukkie tijd. En dan is het zover. En wij mogen onze hoofden opheffen. En ze zegt hier, Paulus zegt nog, daar ga ik dan maar mee eindigen. Laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van het geloof. En dat borstharnas, dat wijst op je hart. Laat je hart bewaakt worden door het geloof, door het vertrouwen in wat God geeft. En liefde. En met de hoop op de zaligheid als een helm. Bescherm je verstand daarmee, hè? Je hoofd, je verstand, je hart en je verstand. Bescherm dat, hou dat vast in deze tijd. Want laten we op Jezus zien, want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door de Heer Jezus Christus. Gezaligheid betekent gewoon dat we gelukkig mogen worden. Want zaligheid, dat is niet van je bent bekeerd en je komt in de hemel, dat is dat woord zo langzamerhand gaan betekenen. Maar weet je, ik weet wel, zalig is nog zaliger dan gelukkig. Dat heb ik ook wel eens gezegd en dat is ook wel zo. Maar de kerninhoud van het woord is dat we gelukkig zijn. Kort geleden zei een van mijn kinderen nog tegen me, weet je, ik wou dat ik wel weer eens een keer dat gevoel had van vroeger. Als je dan op de fiets stapte en alles was goed. En het was lente en de vogeltjes floten en je vader en moeder hielden van je. En je had geen ruzie met een vriendinnetje. En dat je dacht van, is er dan niks verkeerd? Nee, er is niks verkeerd. Alles was goed. En dat je dan helemaal blij naar school ging. Ik wou dat ik dat gevoel weer eens had. Maar soms zijn de mensen nu zo somber. En zo chagrijnig. En dan denk ik, weet je, dat gevoel mogen we best alvast hebben, hoor. Want alles komt goed. Het is nog niet goed, maar het komt goed. En nog even, nog een klein rukje tijd. En dan zijn we er. Hij heeft het beloofd. En hij die u roept, is getrouwd. Hij gaat het ook echt doen. Amen.